Dan heb je natuurlijk nog een aantal landen die hebben een x hoeveelheid vaten reserve. En die zullen dus wellicht nog langer dan 10 april kunnen doen alsof hun neus bloedt. Maar in die weken daarna gaat het daadwerkelijk allemaal stuk lopen. Omdat ze zien dat hun hegemonie helemaal naar de kloten gaat. En daardoor een laatste stroom probeert te pakken door met hun leger die al afgezwakt is. Iran proberen binnen te vallen puur om olie veilig te stellen. En dat China dan uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken. Hè? Eigenlijk het mainstream narratief dat overal verkocht wordt. Ja, ik geloof daar helemaal geen reet van. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag kom ik bij jullie in de lucht met een typische macro-economische update. Jawel, de straat van Hormuz gaan we bespreken. De komende oliecrisis, waar alles en iedereen momenteel over valt. Alles en iedereen heeft het erover. Dit is die final event waar we met elkaar naar moeten kijken. Logischerwijs heb ik een presentatie voorbereid. Logischerwijs heb ik de data en de feiten erbij gepakt om met elkaar nou te bekijken wat er echt achter schermen aan het gebeuren is. Want dat is natuurlijk wat je wil weten. Want iets riekt er hier natuurlijk enorm naar de COVID-situatie waarin de mainstream media kanalen met elkaar vol gas geven op de angstknop, op de paniekknop, om ons natuurlijk weer te doen geloven dat we bang moeten zijn en met elkaar vooral onszelf moeten beschermen van potentiële risico's. Want jawel, ze willen dat jij weer in paniek schiet. Althans, zo lijkt het als je de tv, de krant of de sociale media erop naslaat. Dan zie je alles en iedereen vallen over het feit dat Amerika en Trump te idioot voor woorden zijn met wat ze op dit moment aan het doen zijn. En zodoende schiet vooral Amerika ons een globale depressie in. Dus we gaan het hebben over Hormuz, we gaan het hebben over olie, we gaan het over de eventuele uitkomst hebben, een recessiescenario of een stagflatiescenario. Maar uiteindelijk gaan we natuurlijk gewoon hebben over het feit dat dit een groot theater is. En jij moet goed begrijpen wie er welke rol speelt binnen dat theater, zodat je beter kunt inschatten welke uitkomst het meest logisch is en hoe jij jezelf daar natuurlijk goed op kunt voorbereiden. Dit is namelijk geen standaard end of the business cycle crisis. Normaal gesproken heb je natuurlijk een soort business cycle. Ray Dalio spreekt daar ook vaak over. Je hebt business cycles die duren 5 tot 7 jaar. Je hebt een long-term debt cycle die duurt eerder 60 tot 80, 90 jaar. En die bestaat natuurlijk uit kleine business cycles. En elke keer als er te veel schuld is opgenomen in een bepaalde industrie, in een bepaalde sector, dan moet dat natuurlijk ontploffen. Dan krijg je een deleveraging. Dan krijg je dus eigenlijk een crisis. Hè. De geldkraan wordt tijdelijk dichtgedraaid. De rentes worden omhoog geduwd. En zodoende komt alles en iedereen in de penarie die te veel schuld op zich had genomen. Nou, dan nemen natuurlijk de rijkeren nemen die assets voor spotprijzen over. Als het een en ander is schoongeveegd, komen de rentes weer naar beneden en wordt er weer meer geld uitgeleend. Dat is normaal gesproken het einde van een short-term business cycle. Maar zoals we al vaker in onze podcast hebben besproken, nou eigenlijk bespreken we hier al vanaf 2020 over, dat we aan het einde van een lange termijn schuldcyclus zitten. Ook een term die Ray Dalio gecoind heeft. Dit alles valt of staat natuurlijk ook met de fourth turning, die ik ook vaker aanhaal in de podcast. En dat is ook weer gebaseerd op cycli, wat zichzelf herhaalt. Nou, als die twee toevalligerwijs samenlopen, krijg je eigenlijk een grotere collapse. En daarom praten wij binnen de podcast, maar ook zeker binnen Bitcoin Economics Unseen, binnen onze community, praten wij over een globale monetaire reset. En dus moet je je eigenlijk voorstellen dat op het moment dat je in het nieuws gezogen wordt, of dat nou mainstream media kanalen zijn of social media kanalen of allerlei YouTube warriors, influencer, macro-economische analisten, het maakt eigenlijk geen donder uit. Want aan het einde van de dag had vrijwel iedereen ongeveer alle informatie bij soortgelijke bronnen of zeker dezelfde bronnen, waardoor uiteindelijk die verhaallijn vaak hetzelfde is. Een van degenen die dat over het algemeen niet doet, dat is Simon Dixon. Daarom heb ik ook een printscreen van zijn show hier in de podcast opgenomen, in de presentatie opgenomen. Omdat dit alles lijkt veel meer op een theater dan dat dit daadwerkelijk een nieuwe crisis is. Daarom heb ik het ook genoemd, dit is het theater ter vermomming van de globale monetaire reset. Want die monetaire reset die zagen we natuurlijk al aankomen. Hè? Als je aan het einde zit van een lange termijn schuldcyclus, betekent dat dat de schulden op dit moment niet meer bij de familie zitten, niet meer bij de bedrijven zitten, niet meer bij de commerciële banken zitten, maar helemaal bij de eindbaas, namelijk de centrale banken zelf en de overheden. Dat betekent Dat als de schuld op dat moment opblaast of niet meer terugbetaald kan worden door te hoge rentes en doordat het bedrag wat uitstaat simpelweg te hoog is, dan kun je je voorstellen dat er niemand meer is, geen enkele entiteit meer is die hem of haar of die entiteit kan uitkopen. Dus dan heb je een reset nodig. Dit hebben we in het verleden natuurlijk vaker gezien in de afgelopen 2000 jaar. Elke keer als een global hegemony of een aantal grote entiteiten wat vaak in het verleden vaak landen waren, maar zoals je nu kunt zien zijn het niet alleen maar meer landen die in controle zijn, maar ook andere entiteiten die in controle zijn. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Op het moment dat die schuld dus niet meer terug kan worden betaald, die op de overheidsniveau en bij de centrale banken zitten, dan moet je je voorstellen dat ze dat geld of die waarde ergens vandaan moeten halen. Iemand moet dat uiteindelijk betalen. Normaal gesproken gaat dat dus gepaard met allerlei chaotische situaties, sociale onrust binnen de landsgrenzen, maar natuurlijk ook geopolitieke onrust buiten de landsgrenzen. Waarom? Uiteindelijk moet die waarde of dat geld gaat gewoon ergens vandaan gehaald worden. Hè? Dat wordt geconfiskeerd. Landje pik, asset pik, whatever. Je kunt het zo gek niet bedenken. Simon Dixon praat daar natuurlijk veel over. Wat absoluut de moeite waard is om eens wat verder in te duiken. Vandaag geef ik hier en daar een samenvatting van wat hij erover zegt. Maar ik denk dat het voor ons belangrijk is dat wij in ieder geval naar deze straat af Hormuz Iran-oorlog gaan kijken. Alsof het een televisieshow is. Alsof het een theater is. Natuurlijk klinkt dat een beetje cru, want er gaan daadwerkelijk mensen dood. Het is daadwerkelijk absoluut afschuwelijk wat er natuurlijk gebeurt als er daadwerkelijk mensenlevens op het spel staan. Dat is dus niet het punt wat ik bedoel met theater. Ik bedoel in die zin niet dat het fake is. Ik bedoel in die zin dat het georchestreerd is door de powers dat in controle zijn. En wij moeten alleen even uitzoeken wie zijn er dan in controle. Want als wij weten wie er in controle zijn, kunnen we ook beter inschatten hoe lang ze ongeveer willen dat dit gaat gebeuren. Zodat wij kunnen snappen van, hey, gaat dit straks echt een bepaalde global depression worden? Of een gigantische recessie zoals we in 2008 hebben gehad? Wat destijds het einde van de business cycle was. Of gaan we iets anders zien, wat we bijvoorbeeld tijdens COVID hebben gezien? Hè, toen hebben we natuurlijk vanaf 2008 hebben we geen echte recessie meer gezien. En toen de COVID-hype of de COVID-narratief begon, toen hebben ze natuurlijk met elkaar snel ingestapt om te voorkomen dat we weer een soortgelijke recessie of pijn gingen ervaren als tijdens 2008. Dat is belangrijk. Dus wat je vandaag sowieso gaat begrijpen is, waarom gebeurt dit nou? Wat speelt er echt en wat dit betekent? En voor de mensen die op YouTube kijken, zien voor zich een grafiek van Iran's oil exports. Dus voor de mensen die luisteren, voor hun zou ik vooral de dingen ook echt voorlezen, zodat je toch lekker kunt volgen als je in de auto zit of als je ergens wandelend buiten naar deze fantastische podcast luistert. Hoe dan ook, wat je kunt zien in de grafiek is dat 90% van alle olie die Iran verlaat rechtstreeks naar China gaat. Dus wat je denk ik gelijk al kunt concluderen, is dat het niet zozeer om Iran gaat. Het gaat niet zozeer om de straat van Hormuz zelf per se. Het gaat natuurlijk om de twee grootmachten, dus de twee entiteiten qua landen die hier een rol in spelen. Dat zijn natuurlijk Amerika en China. Dus je kunt al gelijk concluderen, het is niet Amerika versus Iran. Het is Amerika versus China wat hier plaatsvindt. Want 90% van die olie die daardoor dus ook mede door die straat gaat, maar die bij Iran geëxporteerd wordt, dat gaat naar China. En daar kan China natuurlijk haar voordeel mee doen en kan een enorme economische, eigenlijk macro-economische motor zijn voor de wereld. Amerika is natuurlijk op de afglijdende schaal, dat weten we. Dat weten we al een langere tijd en dat heeft natuurlijk te maken met dus die long-term debt cycle waar Ray Dalio vaak over schrijft. Daar ga ik nu niet te veel over zeggen, maar omdat China juist in een opkomende fase zat en op dit moment dusdanig sterk is dat Amerika zich in die zin meer zorgen begint te maken, begrijpt ook Amerika dat er wat moet veranderen. Dus het is niet zozeer dat Amerika of Trump of de Trumps administratie gewoon zomaar lukraak Iran binnenvalt om wellicht wat olie garant te stellen of om hier en daar gewoon een bepaald soort ideologie op te dringen. Nee, dit is natuurlijk onderdeel van een veel groter spel. Nou, de feiten voor nu, hè, voor de paniek van nu waar iedereen moord en brand over schilt, zijn wel degelijk serieus te nemen. Want de olieprijs is sinds de oorlog van Iran al met 50 tot 60% gestegen. En we weten allemaal binnen de macro-economie, iedereen die de economie analyseert, iedereen die in assets geïnvesteerd is, weet dat als de olieprijs te lang boven de $100 per vat zit, laat staan als die richting 120 of hoger gaat, dan heb je simpelweg te maken met een recessie. Gaan we het zo meteen verder over hebben, want het hangt er wel van af hoe de centrale autoriteiten, in dit geval de centrale banken en de overheden, natuurlijk hierop gaan reageren. Wat ook een feit is, is dat 20% van de wereldolie de straat van Hormuz passeert. Dus zolang die straat van Hormuz op papier dicht is, hè, want daar zijn natuurlijk ook een hoop discussies over. Iedereen roept wel dat er geen schepen doorheen gaan, maar het is vooral een papieren discussie met betrekking tot verzekeringen waarom schepen er niet doorheen mogen. Dus het lijkt wederom onderdeel van één groot theater en niet een daadwerkelijke gigantische oorlog. Anyways, hoe dan ook, de olie komt er dus niet doorheen. En dat betekent dat 20% van de wereldolie die wereldwijd benodigd is voor economische productie, gaat er niet doorheen. Komt op dit moment niet op de plek waar het zijn moet. Wat betekent dat voor Europa? En dat zie je in de grafiek die ik ook deel op YouTube. Daar zie je dus dat de most deliveries stop at April 10th. Oftewel, rond 10 april stopt het grootste deel van de olieaanvoer vanuit deze routes. Want je snapt dat sinds die straat eigenlijk dicht is, waren natuurlijk nog schepen onderweg. Dus die komen allemaal nog aan. Dan heb je natuurlijk nog een aantal landen die een x hoeveelheid vaten reserve heeft. Dus die hebben een x hoeveelheid vaten reserve. En die zullen dus wellicht nog langer dan 10 april kunnen doen alsof hun neus bloedt. Maar in die weken daarna gaat het daadwerkelijk allemaal stuk lopen. Dat is op dit moment de verwachting. Dus deze grafiek waar we naar kijken geeft heel mooi weer dat april een hele serieuze periode is waarin eigenlijk de pijn kan komen. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben, wat dit dan precies betekent en hoe serieus ik denk dat je dit allemaal moet nemen qua pijn en hoe je daarop moet voorbereiden. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go. Wat ik eerst even wil zeggen is het volgende. Want wat zien we op tv en wat zien we van de macro-economische experts? Nou, je ziet de meest idioot dingen. Op mainstream media zie je natuurlijk in Nederland, Trump is de grootste idioot. Amerika heeft de oorlog zwaar onderschat. Je hoort macro-experts praten, Trump is een oorloghitser, oorlogstoker. Hij is de grootste idioot ever. Dit wordt de grootste crisis ooit. We gaan allemaal in de problemen komen. En je hoort ze ook praten, dit is het einde van de Amerikaanse hegemonie. Amerika heeft Iran totaal onderschat. Hè? Of het nou BNR is, WNL, welke YouTube-kanaal dan ook, welke mainstream media, tv-channel of nieuwsoutlet dan ook. Het is allemaal één pond nat. Het is allemaal anti-Amerikaanse propaganda. Eigenlijk geven ze allemaal aan dat Trump geen idee had wat hij aan het doen is. Dat de administratie maar wat aankloot daar in Iran. En dat ze geen idee hadden hoe Iran zich zou verdedigen. Nou, ik vind dat lachwekkend in en of itself. Je moet je dus voorstellen dat er dus binnen de Amerikaanse intelligence, die een van de beste intelligence wereldwijd heeft, hè, samen met natuurlijk de Britten en de Mossad van Israël en natuurlijk de KGB van Rusland. Dit zijn gewoon partijen, entiteiten, die zijn zeer goed op de hoogte van hun quote-unquote tegenpartij. Dus op het moment dat zij een keuze maken om ergens naartoe te gaan, oorlog te voeren, binnen te vallen, iets veilig te stellen, of wat ze dan ook volgens de mainstream media kanalen zogenaamd allemaal doen, dan is er uitermate goed over nagedacht. Ik denk dat deze tweet van Santiago Capital dat eigenlijk al heel leuk weergeeft. The good news is that people in the West have woken up and now realize our own govs use propaganda. The bad news is that in doing so, the people in the West now actually believe the non-West propaganda. Ja, ik heb hem geliked, ik heb daaronder gereageerd, so true, want ik begrijp het niet meer. Overal waar ik iets op YouTube open, vooral ook Nederlandse analisten en allemaal zogeheten macro-economische experts, die beweren allemaal hetzelfde, dat Amerika Iran zwaar onderschat zou hebben. Weet je, de arrogantie om te denken dat jij het beter weet en beter kunt inschatten hoe sterk Iran is dan een van de beste intelligence agencies of the world, vind ik op zichzelf echt al de grootste grap ever. Het is eigenlijk een beetje terug. Het is echt iets om over na te denken. Dat als jij op tv-zenders zit te roepen dat Trump een idioot is, dat Amerika zichzelf overschat heeft in deze situatie, vind ik simpelweg lachwekkend. Ik denk dat je dan slachtoffer bent gevallen van inderdaad non-western propaganda. Je hebt kennelijk allerlei bronnen gelezen die het tegendeel beweren, zonder daar kritisch over na te denken. Ik denk dat het voor degene die nu kijkt in ieder geval belangrijk is, en voor degene die luistert en zin heeft in wat verfrissende informatie van de Mark My Word Show, is dat je goed moet begrijpen dat waarschijnlijk al deze partijen achter de schermen, degene die echt aan de touwtjes trekken, het simpelweg al lang soort van met elkaar eens zijn en of het belangrijk vinden dat deze oorlog plaatsvindt. Dus dit wordt bewust gecreëerd. En dus als Amerika daar binnen moet vallen en daar moet zijn, dan is dat bewust georchestreerd. Dat is even belangrijk. Je moet niet denken dat Trump en of Trump met zijn administratie geen idee had waar hij zich in ging bevinden en alsof hij dacht dat hij dat zo eventjes zomaar ging doen. Los van zijn communicatie, los van zijn tweets, hij slingert natuurlijk alleen maar de wereld in wat hij wil dat jullie horen. Dus waarschijnlijk houdt hij zich bewust van de domme. Dat denk ik eerder. Hoe dan ook, zelfs de meest ervaren en normaal rustige macro-analisten schieten weliswaar in paniek hieromtrent. Dus los van dat ik geloof dat het een theater is, los van dat ik geloof dat zowel Trump als Iran als China al lang inlandis zijn, oftewel achter de schermen al lang met elkaar aan het onderhandelen zijn en dat dit moest gebeuren om de kaart opnieuw te verschuiven, zijn er wel degelijk macro-economische analisten die zich niet zoveel bekommeren om het verhaallijn eromtrent, maar meer om de consequenties ervan. En dat zijn in dit geval Jordi Visser, Lynn Alden en Luke Groman, die ik altijd en ook hun betaalde rapporten op de voet volg. Even tweets van deze mensen. Jordi Visser die tweet: "The next 2 months will put enormous pressure on the Fed. The oil shock will push inflation higher, just as the central bank is already under the spotlight to cut rates, with a newly chosen replacement set to take the chair. A debt trap will now be colliding with the inflationary pressure of oil and the deflationary pressure of AI." Oftewel, de prijs van olie zit natuurlijk onder alle productie wereldwijd. Dus als de prijs van olie omhoog gaat, dan creëert dat terugkerende inflatie. Lynn Alden zegt: "My job is to entertain you most of the time. Occasionally quell sensationalist headlines and so forth. You know, the normal stuff. But each day the Strait of Hormuz remains closed is a growing global catastrophe that people are sleepwalking into. That's the signal." Lynn Alden is echt altijd kalm en rustig, zeker in haar premium betaalde rapporten. En zelfs zij maakt zich nu enorm zorgen, omdat de energie-experts die zij weer betaalt voor haar informatie, die zijn nu ook in paniek. Dan heb je nog Luke Groman. "US is self-sufficient in food and energy," tussen aanhalingstekens. Oké, Luke Groman die bevindt zich wat meer in de anti-Amerikaanse campagne. Ik vind Jordi Visser en Lynn Alden daar ver van weg blijven. Maar alle drie, niettemin, maken zich zorgen om de uitkomst van deze closure van deze straat van Hormuz. Ik denk dat het dus heel belangrijk is of we ons beseffen waarom deze crisis plaatsvindt, right? Kennen we deze nog? Never waste a good crisis. En dan heb ik hier een mooie afbeelding van Klaus Schwab, met natuurlijk de quote van hem: "The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine and reset our world." Jawel jongens, dat hebben ze natuurlijk met man en macht geprobeerd tijdens die COVID, tijdens dat COVID-narratief van 2020, 2021, 2022. Ze hebben hun hand echter op een gegeven moment overspeeld, met natuurlijk te veel druk op al die vaccinaties en te veel narigheid dat allemaal uit ging komen. Te veel mensen kwamen in de weerstand, te veel mensen gingen op onderzoek uit en konden een x-aantal van die verhaallijnen onderuit trekken, waardoor ze op een gegeven moment weer wat terug naar achter moesten. Zo leek het in ieder geval. Dus ze hebben een hoop voor elkaar gekregen tijdens die crisis. Ze hebben een hoop kunnen polariseren. Ze hebben een hoop controlemechanismes kunnen implementeren tijdens deze deze gigantische angstbutton die werd ingedrukt. Maar uiteindelijk kwamen ze erachter, de mensen werden eigenlijk wakker, worstelden zich van die waanzin en gingen allemaal weer hun eigen gang. Oftewel, het narratief was eigenlijk gestorven. En kun je begrijpen dat als ze op dat moment denken, hé, maar we hebben het nog niet vervolmaakt, dat ze even pas op de plaats moeten houden en feitelijk moeten wachten op een nieuwe crisis. Dus je kunt je voorstellen dat de huidige paniekknop die nu wordt ingedrukt, dat dat wederom eigenlijk een vervolg is op wat ze destijds al wilden implementeren. Nou, ik wil niet te ver gaan, want misschien is dat wel helemaal niet zo, maar ik denk wel dat op het moment dat er zoiets op globaal toneel plaatsvindt, dat je goed moet begrijpen, wie heeft er nou baat bij weer een nieuwe crisis? Wie heeft er baat bij weer een nieuwe oorlog? Wie komt er uiteindelijk aan de bovenkant uit bij die monetaire reset? Nogmaals, never waste a good crisis, dus ook deze crisis gaan ze gebruiken. Wat ik alleen opvallend vind, is dat onze macro-economische analisten en experts op tv vooral de situatie los van zeg maar het totale globale monetaire resetplaatje analyseren. Ze kijken naar de eventuele energiecrisis die eruit voortkomt. Ze kijken naar de straat van Hormuz en de oorlog. In dit geval eerst dachten ze allemaal Amerika versus Iran. Nu zijn ze inmiddels wel achter dat het Amerika versus China is. Maar ze zijn er niet mee bezig dat er eigenlijk nog andere partijen aan tafel zitten van deze crisis en dit gewoon voor elkaar willen krijgen. Want ik denk dat het grotere spel gewoon nog in play is. Ik denk dat die al in play was tijdens het COVID-narratief. Maar nu is dat gewoon een volgende stap. Volgens mij moeten we namelijk gewoon uitzoomen. Je hoeft namelijk helemaal niet te belanden in allerlei conspiracy-waanzinnen. Het is nou eenmaal zo, als je gewoon de economische boeken en de geopolitieke boeken en de filosofische boeken erop naslaat, dat we in het einde zitten van die lange termijn schuldcyclus. Er moet een nieuwe verdeling plaatsvinden. Het kan anders. De schuld uit het verleden is te hoog. De rentes zijn te hoog uitgebroken. We kunnen dat niet meer terugbetalen met elkaar. Het is gewoon een probleem. Dus er moet een herverdeling plaatsvinden. En een herverdeling betekent winnaars en verliezers. Dus verliezers gaan over het algemeen niet zomaar liggen. Dus stel nou dat Amerika de verliezer zou zijn, nou, dan gaat die echt niet zomaar liggen. Dus daar moet over onderhandeld worden. En zo'n onderhandeling, hoe beter kun je zo'n onderhandeling aangaan ten tijde van crisis, dat niemand meer ziet wat er nou daadwerkelijk aan het gebeuren is. En hoe beter als je ook je ballen op tafel hebt laten zien en hebt laten zien wat je nog wel kan. Ondanks dat je wellicht zwakker bent geworden als Amerika, of ondanks dat je misschien zwakker bent geworden als een belanghebbende entiteit die achter de schermen aan de touwtjes trekt, hoe dan ook, heb je iets nodig om te laten zien wie de beste kaart in handen heeft. En dan aan de onderhandelingstafel komen om shit te gaan herverdelen. Nou, met dat uit de weg moeten we dus vooral wat meer uitzoomen. En dan heb je het dus eigenlijk over een wereldorde in transitie. En dan heb je het dus ook over, en die term heb je denk ik ook vaker voorbij horen komen als je naar podcasts als deze lijst, de unipolaire wereld die plaatsmaakt voor een multipolaire wereld. Wat simpelweg betekent dat de dominantie van één supermacht plaatsmaakt voor een wereld met meerdere machtscentra. Nou, dan heb je natuurlijk de bekende spelers die we al besproken hebben. Dan heb je de Verenigde Staten. Die verdedigt eigenlijk die bestaande orde. Hè? Want die bestaande orde, zij waren de unipolaire macht. Zij konden alles doen en laten wat ze maar wilden. China was de opkomende macht en is inmiddels heel sterk geworden. Die bouwt ook een alternatief systeem, hè? Buiten de Amerikaanse dollarhegemonie om. Dus China is ook een belangrijke speler. Rusland is en blijft voor altijd een belangrijke speler vanwege de gigantische hoeveelheid aan grondstoffen. Daarmee kunnen zij de entiteit zijn die verstoort en een kant kiest bij de herpositionering. Maar dat zijn niet de enige. Dan hebben we ook nog andere belanghebbende groepen die heel veel macht en power hebben binnen het huidige systeem. Dat zijn de MIC, de Military Industrial Complex, de FIC, de Financial Industrial Complex en de TIC, de Technological Industrial Complex. Die herstructureren achter de schermen. Nou, wie zijn vooral veel bronnen die al vaker praten over deze uitgezoomde wereldorde die in transitie is? Dat zijn Balaji Srinivasan. Je kan hem volgen op Twitter. Hij heeft heel veel uitgebreide lange podcasts gegeven waarin hij heel duidelijk aangeeft hoe deze energie wereldwijd aan het veranderen is. Absoluut iemand om te volgen. Dan heb je Simon Dixon, die heel diep op die drie termen zit die ik net heb genoemd. Dus die zijn door hem gecoind. De military industrial complex bestond natuurlijk al heel lang. En er zijn later de FIC en de TIC bijgekomen. Simon Dixon die noemt dat zo. Ik weet niet of hij die termen ergens anders vandaan heeft. Maar als je zijn channel volgt en of zijn podcast episodes waar hij te gast was. Dat zijn vaak hele lange podcasts waarin hij dat uitgebreid uitlegt. Wat ik niet allemaal bij deze podcast ga doen. Maar dat is puur om het punt te maken dat we in een theater zitten. En als wij dat theater een beetje kunnen begrijpen. Kunnen wij achteraf ook concluderen waar dit naartoe gaat. En dan heb je nog Anas Al-Haji. Hij is een absolute energie- en olie-expert. En hij prikt ook door al deze verhaallijnen heen. En kijkt sec naar wat er uiteindelijk gaat gebeuren. En waarom olie in dit geval wordt geweaponized. Want dat is gewoon wat het betekent, dames en heren. Olie wordt geweaponized als de daadwerkelijke energiebron van de wereld. Waar al het leven uit voortkomt. Samen natuurlijk met de zon en water. Dus, Hormuz, hopelijk kunnen we dat met elkaar nu wel vaststellen. En hopelijk heb je inmiddels al een klein beetje genoeg gehoord dat Hormuz niets anders is dan een onderhandelingstafel van de globale monetaire reset. Dus ik zou in die zin ook niet zo bang zijn voor de derde wereldoorlog, wat sommige mensen roepen. Ik zou ook oprecht niet echt bang zijn voor een globale depressie, wat nu ook weer allemaal experts roept toeteren. Het is altijd doom en gloom met deze mensen. Het is altijd hetzelfde. En ja, ik zie nu ook experts die normaal rustig blijven, zie ik zich wat meer zorgen maken. Maar je moet ook begrijpen dat er dan dus uiteindelijk niemand wint als dat gebeurt. Dan heeft iedereen een probleem en ook de belanghebbende partijen die ik zojuist heb genoemd. Dus Amerika, China, maar ook de FIC, de MIC en de TIC. Oké, dus op dit moment moet je denk ik begrijpen. Hormuz is een onderhandelingstafel. Energie wordt geweaponized, dus dat is de leverage. Dat wordt dus afgesloten, daar wordt om gestreden, dat wordt geblokt, zodat er heel veel druk op het systeem komt. En dan gaan we kijken wie het eerst ingeeft. Dus wie is uiteindelijk, staat er uiteindelijk slechter voor? Dus wie heeft de minste voorraden? Wie is het minst zelf energy sufficient? Wie heeft de zwakste currency? Dus waar vindt als eerst inflatie of hyperinflatie plaats? En op dat moment komen de mensen natuurlijk bij elkaar aan tafel. Oké, ik ben de sjaak als dit nog een week langer dicht blijft. Dus ik ben bereid water bij de wijn te doen. Dus de macht wordt hierdoor herverdeeld. Dat is wat we hier zien. Nou, om dan nog even terug te komen, want China en Amerika, dat zien de meesten wel. Iran begrijpen de meeste mensen nu ook wel waarom dat daar plaatsvindt vanwege die straten van Hormuz, vanwege de olie die daar voorbij komt. En iedereen begrijpt over het algemeen ook wel wat de rol van Rusland is binnen dit systeem. Maar als je het even hebt, nog even een klein beetje context bij de FIC, de MIC en de TIC. De FIC is de Financial Industrial Complex. Die hebben baat bij nieuwe markten. Want de westerse markten die zijn al volledig gefinancierd. Dus bij de FIC kun je natuurlijk denken aan gigantische partijen als BlackRock, Vanguard, JP Morgan, Goldman Sachs, maar ook de Gulf Sovereign Wealth Funds die overheden en kapitaalstromen controleren voor een stabiele multipolaire wereld. Oftewel, de FIC heeft er baat bij dat er nieuwe markten worden aangeboord. Dat het open gaat naar de andere kant van de wereld behalve het Westen. Dus zij financieren die overgang van de unipolaire wereld naar de multipolaire wereld. Dus je kunt je voorstellen, zij zijn niet pro-Amerikaans of pro-West. Zij zijn pro-geld verdienen, pro-macht. En zij hebben dus absoluut baat bij dat alle spelers toegang gaan vinden tot diezelfde kapitaalmarkten, zodat zij significant kunnen uitbreiden in zowel winst als geld als in macht. Dus dat valt alweer heel erg logisch te lijmen met waarom, zeg maar, andere partijen dan bijvoorbeeld Amerika en het Westen zo snel kunnen groeien en zo sterk kunnen worden, zodat ze een tegenpartij kunnen vormen voor Amerika. Dus denk nou niet dat dit allemaal Amerika is die dit doet, dames en heren. Hier zitten hele andere spelers achter. Nou, dan heb je nog de MIC. Nou, die kennen de meesten. Is het Militair Industrial Complex. Die hebben natuurlijk baat bij conflict. Oftewel, de Forever Wars. Dus die zorgen dat normaal gesproken politieke leiders aan de macht komen. Die financieren zij. Die beloven om meer oorlog te gaan voeren. En omdat er nu dus verschillende partijen zijn die machtiger worden, zoals dat nu ook de TIC erbij is gekomen, de Technological Industrial Complex, die hebben vooral baat bij een klein beetje angst bij de populatie, zodat ze hun digitale controles en hun data en al hetgeen wat zij verzameld hebben, kunnen verkopen aan de overheden, om zo eigenlijk dat hele netwerk en de power en de macht van hun uit te breiden. Dus bij de TIC, de Technological Industrial Complex, kun je denken aan de PayPal-maffia, zoals Elon Musk, Peter Thiel, David assisted sex, maar ook natuurlijk Palantir en de AI en surveillance tech, ChatGPT en al die rotzooi die nu recht voor je ogen aan het ontstaan is. Zeer machtige partijen die natuurlijk baat hebben bij onrust en chaos tijdelijk, zodat ze eigenlijk kunnen aantonen dat ze met hun technologische oplossingen en de data die zij daaruit trekken, zowel dat kunnen verkopen aan de overheden, als natuurlijk die data kunnen gebruiken om veel geld mee te verdienen en macht mee te genereren. Dan krijg je dus een partij die zegt van oké, wacht, wij hebben op zich wel baat bij chaos en onrust, maar niet te lang. En dan heb je de military industrial complex, die heeft wel baat bij forever conflict. Dus op het moment dat het Midden-Oosten opgelost moet worden, omdat de FIC, de Financial Industrial Complex, daar baat bij heeft om de financiële markten uit te breiden, dan moeten zij daar weer wat voor terugkrijgen. Dus oké, dus je kunt je voorstellen dat als het Midden-Oosten eindelijk rustig moet worden na deze quote-unquote final war, dan moeten er dus elders nieuwe oorlogen voor in de plaats komen. En daar moet Rusland dan weer mee akkoord gaan, bijvoorbeeld Rusland-Oekraïne. Maar dan kun je ook bedenken dat er bijvoorbeeld nieuwe oorlogen beloofd worden. Dat Amerika bijvoorbeeld Zuid-Amerika binnenvalt of andere dingen waar weer flink geld aan kan worden verdiend. Ik denk dat de conclusie eenvoudig is. In plaats van dat je rechtstreeks alles uit de kranten overneemt met betrekking tot de zogenaamde kwalijke personen, hè, wat in het verleden natuurlijk andere mensen waren, dat is nu in principe gewoon Trump. Trump is volgens iedereen de oorlogsmongerer en de oorlogsophitser en dat soort zaken. Maar je kunt natuurlijk ook concluderen dat de mensen die hem daar in die positie hebben gekregen, hem simpelweg dit laten uitvoeren, omdat ze hem gebackt hebben om daar te komen. En anders wellicht wat via de Epstein-files of via andere manieren naar buiten laten komen om hem weer aan de hoogste paal op te hangen. Dus iedereen moet gewoon doen wat de machthebbende entiteiten willen dat er gebeurt. Dus deze partijen, samen met natuurlijk Rusland als entiteit, samen met China als entiteit, kun je nog afvragen of Amerika een aparte entiteit is, of dat die gewoon worden gecontroleerd door de FIC. Who the F knows? Wat in ieder geval belangrijk is, dat deze mensen zitten met elkaar aan tafel om te kijken wat er gebeurt. En dit vindt allemaal plaats binnen Iran op dit moment. Dus die crisis hadden ze weer nodig. This is it. Dit is de crisis. Dit is verhaallijn 2. COVID heeft de stap gezet. En nu hebben we eigenlijk een tweede verhaallijn die daaraan kan toevoegen. Hoe dan ook, je ziet het al in de Nederlandse mainstream media. Volgens mij is dit een bericht van nu.nl. Waarschuwing voor de grootste energiecrisis ooit. Werk thuis, verlaag alvast je snelheid op de snelweg. En die angstknop wordt dus gewoon weer ingedrukt. En het lijkt alsof iedereen er gewoon weer voor valt. Ik heb daar al een bericht op LinkedIn voor gedeeld. In het Engels heb ik gezegd: if you want to win as an investor during this so-called Strait of Hormuz crisis, do not listen to the standard financial experts. En dan trap ik af met: I genuinely don't understand it. It hasn't even been 5 years since everyone was driven completely insane by the MSM. Dus eigenlijk zijn alle experts die ook toen quote-unquote wakker waren tijdens het C-verhaal, die waren toen ook, zeg van hey, dit is allemaal, dit klopt niet en de overheid probeert ons te sturen. Toen waren ze allemaal haantje de voorste om er tegen in te gaan, om nu vervolgens volledig met oogkleppen op het verhaallijn helemaal over te nemen en te denken dat dit maar gewoon allemaal is zoals het hun gepresenteerd wordt. Ik denk wat dat betreft dat het voor ons allemaal belangrijk is dat het altijd een mogelijkheid is dat zoiets gewoon tussen 2 of 3 landen is om energie veilig te stellen. Maar ik denk dat het dieper zit dan dat en dat jij dat diep van binnen ook wel weet. En dus raad ik je aan om ook andere bronnen daarin te bekijken die de behoefte hebben om de standaard narrative te betwijfelen. Oké, nu we daar met elkaar denk ik over eens zijn, of in ieder geval erover uit zijn dat we het ook van een andere kant moeten proberen te benaderen, moeten we even nadenken wat er kan gebeuren bij zo'n gigantische crisis waar het gaat om olie. Of in ieder geval hoe het aan jou en mij gepresenteerd gaat worden. Hè? Want als die straat van Hormuz op papier gesloten blijft, of ze nou wel of geen schepen er doorheen laten gaan, of het nou puur een verzekeringskwestie is of niet, we gaan het alsnog voelen. Want als dat het idee is van deze crisis, dat we allemaal heel erg bang zijn en dat we allemaal weer heel erg gaan gehoorzamen, dan kun je in ieder geval vast voorbereiden op de scenario's die komen gaan. Tijdens de oliecrisis in de jaren 70 hebben we natuurlijk vooal inflatie gekregen. Dus toen als de olieprijs omhoog gaat en de economie zit in een expansieve fase, oftewel er is economische groei, omdat iedereen wil investeren, iedereen wil door blijven werken, dus de demand van olie blijft bestaan, ja, dan krijg je een inflationary wave. En omdat we natuurlijk al een inflationary wave hebben gehad, 2-3 jaar geleden, die hebben we toen ook gepresenteerd. En toen hebben we ook dit scenario laten zien. Hey, let op, er zijn 3 keer meerdere inflationary waves geweest in de afgelopen 100 jaar. En toen kwam er altijd nog een derde golf. Iedereen verklaarde hem toen alweer voor gek toen de CPI naar beneden kwam. En nu ineens is het verhaal weer terug dat die derde golf wel kan komen puur door de olie. Nou, lachwekkend natuurlijk. Ik denk dat het grappig is dat mensen zo inzoomen en vergeten dat dit soort dingen zich over jaren uitspelen. Waardoor je die derde inflationary wave ineens wel weer kan krijgen. Maar let op. Dat hoeft niet per se zo te zijn, want er kan ook demand destruction ontstaan als je in een aflopende business cycle zit. Dus als de olieprijs omhoog gaat en daardoor kan niemand het meer betalen en er is geen vertrouwen in economische groei en er wordt geen geld uitgeleend door commerciële banken en de rentes blijven hoog, dan krijg je geen inflationary wave, maar dan krijg je een recessie. Gaan ze dan op tijd, voordat die recessie plaatsvindt, extreem veel printen en proberen die kortlopende rentes naar beneden te krijgen, dan krijg je geen recessie, maar krijg je stagflatie. Dan krijg je zowel beperkte economische groei, stagnatie, als ook inflatie, wat ze dan weer stagflatie noemen. Nou, en daarvoor spelen de centrale banken een hele belangrijke rol, want de vraag is, wat willen ze nou precies? Hè? Dat dit theater georchestreerd is, daar ben ik zelf persoonlijk wel uit. Wat jij daarvan vindt, dat moet je even voor jezelf bepalen. Misschien geloof je absoluut dat Trump inderdaad een idioot is. En dat denk ik trouwens ook. Maar ik bedoel niet dat hij zo dom is dat dit allemaal onderschat is en dat dit van tevoren allemaal helemaal uitgedacht is. Dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen. Maar misschien geloof jij wel dat ze zomaar wat doen en dat ze inderdaad een laatste strohalm pakken omdat ze zien dat hun hegemonie helemaal naar de kloten gaat en daardoor een laatste stroom proberen te pakken door met hun leger die al afgezwakt is Iran proberen binnen te vallen puur om olie veilig te stellen en dat China dan uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken. Hè? Eigenlijk het mainstream narratief dat overal verkocht wordt. Ja, ik geloof daar helemaal geen reet van. Ik denk dat het veel logischer is dat ze met elkaar gaan onderhandelen. Dat Amerika zich realiseert dat ze een meer regionale speler worden. Dat China zich realiseert dat ze partners nodig hebben in die fik en die tik om het lang uit te kunnen blijven zingen. En zodat iedereen eigenlijk krijgt wat ze willen. Om, denk ik niet dat die oorlog te ver uit de hand gaat lopen. Ik denk dat ze een scenario of een script hebben uitgeschreven, net lang genoeg om iedereen in die angstknop te krijgen, zodat de verschillende entiteiten hun zaakjes voor elkaar kunnen krijgen tijdens deze onrustige periode. Maar als die onrustige periode leidt tot een self-fulfilling prophecy, oftewel olieprijs gaat omhoog en er is een recessie, dan hangt het ervan af of de centrale banken al ingrijpen voordat die recessie komt, of dat je ingrijpen nadat die recessie komt. Dus komt er een gigantic collapse, dat de markten instorten en gaan ze dan pas over tot keiharde quantitative easing. Hè? Je weet wel, die kwantitatieve verruiming van de balans, zodat er heel veel extra geld bij komt. Doen ze dat vaak na een recessie, zoals in 2008, ja, dan krijg je de pijn. Dan krijg je 1,5 tot 2 jaar pijn. Ik vind dat een ondenkbare uitkomst. Waarom? Omdat de overheden nu dus gigantisch tot hun nek aan in de schuld zitten. En dat als ze 2 jaar lang in een recessie terechtkomen, zijn zij niet meer in staat om de rentes en hun schulden terug te betalen. Dus dan gaan ze allemaal kopje onder in principe. Want uiteindelijk tijdens een recessie komt er natuurlijk veel minder geld binnen bij de overheid. En zullen ze nog meer geld moeten lenen om boven Jan te blijven. Dus het is logischer dat banken zoals de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank voor die crisis instappen, voordat de pijn al voelbaar is. En dan hebben we het natuurlijk over wat er tijdens COVID gebeurde. Voordat de pijn voelbaar was van die pauzeknop die toen verplicht werd ingedrukt, toen zijn ze al ingestapt met kwantitatieve verruiming. Oké, nou dat betekent dus ook dat ze op dat moment de rentes tijdig omlaag gaan doen, zodat er meer ruimte komt om te lenen en de economische groei voortgezet kan worden. En dan is dus zo'n stagflation periode is veel logischer. Right? Dat ze dus geld gaan printen voor de final blow, de rentes op tijd wat naar beneden gaan brengen en daardoor krijg je eigenlijk een soort van inflatie en natuurlijk komt er wel een stagnatie, want de groei kan niet voortzetten omdat olie best wel heel erg duur wordt en er is natuurlijk allemaal chaos en onrust, dus dan lijkt mij dat stagflatiescenario wat serieuzer. Maar kennelijk maakt Powell zich nog geen zorgen, want die heeft recentelijk in de pers gezegd, Powell says the Fed can afford to wait on the oil shock. Kijk, jongens, dit is allemaal zo interessant dat je dus verschillende quotes bij elkaar pakt van verschillende belanghebbenden en grotere entiteiten in de wereld. Want als Powell zegt van, hé, we kunnen nog wel even wachten, dan zegt hij echt tegen de markt, joh, wij gaan die rentes nog niet naar beneden drukken en we gaan ook nog niet printen. Dan kan de markt zich natuurlijk extra zorgen gaan maken. Shit, dan zijn we helemaal de sjaak en dan komt er een recessie aan. Maar tegelijkertijd moet je ook afvragen waarom daar niet bang voor is. Is die misschien op de hoogte van het script en gaan we gewoon een tijdelijke pijn meekrijgen, zodat die reset kan worden gevormd, en gaan we daarna gewoon met elkaar weer verder. Nou, en misschien heeft dat hiermee te maken, voor de mensen die luisteren, ik laat een grafiek zien. Die gaat helemaal terug tot de data gaat helemaal terug tot 1939. Elke keer als er chaos was, als er invasions waren, oorlog was, zoals we nu zien, dan kostte het een x-aantal dagen voor de markt om te corrigeren en om tot het dieptepunt te komen. En na het aantal trading days, dan bodemt eigenlijk de markt. Ondanks dat de oorlog voortduurt, of de pijn en de chaos voortduurt, is de markt al gebodemd en herstelt die daarna. En dat komt omdat de markten vaak forward-looking zijn. Nou, en als je dan naar de grafiek kijkt van de Iran war, dan zitten we al, ten opzichte van die average, zitten we al bijna op de bodem. Nog een x-aantal, quote-unquote, trading days, dus laten we zeggen deze week en max volgende week, zitten we dan in de bodem van de markten en dan zou het herstel zichtbaar moeten komen. Nou, dat valt of staat natuurlijk met de opmerkingen en de headlines die de wereld in worden geslingerd door zowel Iran als Trump, Jerome Powell en al dat soort figuren. Maar je kan denk ik voorzichtig concluderen dat het aannemelijk is dat we niet keihard in een recessie komen, ondanks dat dat overal wordt geroepen, omdat het niet past bij wat de belanghebbenden uiteindelijk willen, bij hun incentives, en dat het logischer is dat ze deze pijn en chaos puur gebruiken om het een en ander te resetten, om daarna in te grijpen, tijdelijk in te grijpen, en de markt weer langzaamaan richting wat herstel en economische groei kunnen laten gaan. Nogmaals, is dat dan de economische boomfase die we allemaal hopen dat is? Kan, maar het kan ook gewoon vooral groei op papier zijn en dat de echte economie maar beperkt groeit omdat die olieprijs nog even elevated blijft. En dan krijg je een stagflationary scenario. Ten slotte, dames en heren, in mijn ogen is het theater. Het is georchestreerd en ik vind het belangrijk dat ik dat gewoon on the record heb gezegd. Als ik het mis heb, achteraf vind ik het ook prima. Dan heb ik een te simpele conclusie getrokken op basis van de informatie die ik heb gevonden. Maar ik heb hier wel wekenlang aan informatie rondom verzameld. Maar omdat het theater is, betekent niet dat er niet ook echt oprecht angst is. En of die angst ook gegrond is. Want dat kan natuurlijk wel. Op het moment dat serieuze macro-economische en energie-experts zeggen dat de angst serieus gevoeld moet worden, omdat de impact heftig gaat zijn, dan kun je je wel voorbereiden dat het wel kan komen. Dus ik heb net het positieve scenario geschetst, dat we dus gaan bodemen en daarna voorzichtig gaan groeien, waardoor we met elkaar heel vrolijk kunnen zijn. Maar ik denk wel dat je voor de zekerheid moet voorbereiden op meer inflatie, hogere vormen van taxaties, want overheden zijn het helemaal kwijt, een eventuele korte collapse of een recessie, confiscatie van assets afhankelijk van waar je woont en hoe gek je overheid wordt in zo'n situatie, en eventuele aanhalingstekens gekke maatregelen, zoals tijdens het COVID-narratief. Denk bijvoorbeeld aan autoloze zondagen, vliegverboden, maximaal aantal boodschappen per week, verplicht binnenblijven. Dingen die je kunt voorstellen die tijdens COVID hebben plaatsgevonden, die kunnen ze onder dit narratief natuurlijk ook weer drukken, omdat de energieprijs de pan uitreist. Ik loop een beetje op de zaak vooruit, want wat ik zeg, ik heb net een scenario geschetst dat we binnen een x-aantal trading days, dat er langzaamaan relief komt en dat er positieve headlines komen, dat er een oplossing komt en dat we met elkaar dit misschien over een maand alweer vergeten zijn. Maar als dat niet zo is, omdat ze een langere reset in gedachten hebben of een langer narratief nodig hebben om alles te implementeren vanuit de centrale autoriteiten gezien, dan kun je je voorstellen dat deze gekke dingen weer terug kunnen komen. Dan ben je in ieder geval vast gewaarschuwd. Ik denk dat het C-narratief ons al gewaarschuwd had, maar dan ben je in dit geval ook via deze podcast eventueel gewaarschuwd als dit soort gekke dingen zou komen. Onthoud de slogan die ze destijds altijd hadden, hè. You will own nothing and be happy. Die phrase die is altijd bij mij blijven plakken, waardoor ik denk dat je moet begrijpen met betrekking tot investeren, zonder investeringsadvies te geven, dat je moet kijken naar assets die je volledig in eigen beheer kunt behouden en die niet totaal afhankelijk zijn van één regio waar jij zit, van één land waar je zit, of te veel centralisatierisico hebben en oftewel geconfiskeerd of afgepakt kunnen worden. Dus dat betekent dat je financieel soeverein wil zijn. En voor de mensen die kijken op YouTube, die zien denk ik een hele leuke overzicht van wat je binnen onze digitale platform vindt van de Bitcoin Economics Unseen Community. Ik denk dat een lidmaatschap nagenoeg niks kost ten opzichte van wat je ervoor krijgt. Want we doen wekelijks updates, niet alleen hierover, over de geopolitieke situatie, maar ook echt per asset. De goud, zilver, olie, de hele energiesector wordt besproken, maar ook de AI-infrastructuurkant wordt besproken. Bitcoin wordt besproken, crypto wordt besproken, Bitcoin Treasury Companies worden besproken. En elke keer op basis van zowat technische analyse, op basis van on-chain informatie, op basis van geopolitieke situatie, kunnen we denk ik heel goed inschatten wat de trend is van zo'n specifieke asset. En ik denk dat dat is wat op dit moment gevraagd wordt van jou, als jij wilt dat jij en jouw geliefdes de komende tijd schadevrij doorheen komen, is dat je soeverein moet zijn. Dat is de weg naar geluk en vrijheid. En financiële soevereiniteit bereik je nou niet zomaar. Dat is echt iets wat je over moet nadenken. Want op dit moment, als inflatie omhoog gaat, wordt je spaargeld sowieso onder je vandaan gestolen. Met taxatie wordt je spaargeld natuurlijk onder je vandaan gestolen. Met confiscatie, als overheden een stap verder moeten gaan, omdat er een oliecrisis is, omdat er paniekvoetbal wordt gespeeld vanwege een bepaald scenario dat is uitgespeeld. Ja, dan kom je natuurlijk als individu ook wat sneller in de problemen. En het positieve is, er zijn altijd mogelijkheden om te zoeken naar de opties die er zijn en vanuit daar te profiteren van dit soort situaties. Want waar verliezers zijn, zijn er ook altijd winnaars. Dat heb ik net ook uitgelegd over die onderhandelingstafel waar de grotere partijen in zitten. En ik zorg gewoon voor dat wij en iedereen binnen de Bitcoin Economics Unseen Community aan de winnende kant zit. Dus zorg ervoor dat je daarvan op de hoogte bent en word lid als je daar interesse in hebt. Voor nu zou ik willen zeggen dat dit voldoende is. En wil ik je danken voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. Mocht je vragen of opmerkingen of kritiek hebben, gooi het in de comments eronder. Zowel op Spotify, Apple Podcasts als op YouTube vind ik het erg interessant om met iedereen in discussie te gaan hieromtrent. Ik ben ook maar één persoon. Ik weet ook niet alles. En alles is natuurlijk met de disclaimer dat ik mijn mening elk moment kan veranderen als ik nieuwe informatie krijg. Maar ik denk dat we op dit moment wel redelijk dicht bij de waarheid zitten en zodoende onszelf op een objectieve wijze door deze chaos kunnen structureren. Dankjewel voor het kijken en tot snel.